Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het kabinet presenteert plannen om de stikstofcrisis aan te pakken. Zo krijgen piekbelasters een eenmalig aanbod om zich uit te laten kopen, maar zien de boeren dat zelf wel zitten. En Mark Rutte kon opgelucht ademhalen, want de achterban van de VVD steunt de asielkoers van de partijtop. De motie om de dwangwet te steunen haalde zaterdag een meerderheid op het partijcongres. Nu lijkt ook de ChristenUnie bereid om mee te werken aan de inperking van de asielstroom. Maar wij gaan uitleggen waarom die dreiging van een kabinetscrisis daarmee niet is afgewend. Vandaag aangeschoven Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, we weten eigenlijk dat sinds zondag er op de politieke redactie vanaf een uur of elf niet meer wordt gewerkt. Dan wordt er namelijk naar WK voetbal gekeken. Ja, ik zie nu opeens schuldbewuste blikken, jongens.
Ja, ik geef toe, wij hebben op de redactie de televisie aanstaan. En we hebben hard gejuicht toen zowel Argentinië als Duitsland toch heel verrassend door een outsider werden verslagen.
Hoe gaat het met de pool, Tobias?
Oh, ik heb niks ingevuld. Maar goed ook, want ik denk dat ik er stevast naast had gezeten. Ja, nee,
dat is echt, Zie je nou ook dat de kabinetsleden nou nog stiekem tijdens een debat op een telefoontje voetbal zitten te kijken?
Nee, er zijn wel voetballiefhebbers in het kabinet. Hè? Bijvoorbeeld van Dylan Jezielkes weet ik dat. Die is echt Ajax-fan. Die gaat volgens mij elke week naar de arena. Erik van den Burg is volgens mij ook wel een behoorlijke voetballiefhebber. Er zijn wel zo her en der wat kabinetsleden. Maar ja, die moeten het wel uit hun hoofd laten. Want als je betrapt wordt dat je zit te candy crushen, dan krijg je de toren van de Kamer, die dat zelf overigens ook gewoon doet, over je heen. Dan laat staan als je voetbal zit te kijken.
Ja, dan is er ook veel te doen om die wedstrijd van komende dinsdag.
Ja, minister Helder, die is daarbij namens ons kabinet. En mogelijk gaat ze daar een One Love armbandje dragen. Net zoals de Duitse minister dat heeft gedaan.
Ze denkt er nog over
na. Ze denkt er over na. Ik vermoed overigens dat ze het niet gaat doen.
Nee, ik denk het ook niet.
Als we dan toch een poeltje moeten inzetten.
Ik durf dat ook wel aan. Heb je die Belgische minister gezien? Die had dus een België shirt aan. Vond ik al heel leuk. En dan ook ook die band. En ik vond met name, ze werd na afloop geïnterviewd van goh, was dit nou een statement? En het is niet dat ze deed alsof het niet bestond, maar ze zei gewoon, ja, dit willen wij uitdragen. Dus, en wat de FIFA er verder van vindt. En ze ging ook niet uithalen naar de Qatari of naar FIFA. Gewoon, nee, dit is onze statement. En iedereen moet er maar mee doen wat hij zelf wil. Ik vond het wel een sterk optreden. Maar ik denk niet dat Connie Helder...
Nou ja, uiteindelijk gaat ons kabinet, gaat Helder daar ook niet naartoe om een statement af te leggen. Hè? Nee. Ik bedoel, dat statement dat leg je vooral af voor je eigen achterban hier in Nederland. En we gaan naar die wedstrijd toe, omdat we geen diplomatiek conflict willen met Qatar. En we Qatar gewoon keihard nodig hebben om komende winter onze huizen te verwarmen.
Voor het vloeibaargas.
Ja.
Straks een jonge vragensteller liet Mark Rutte toch even stamelen tijdens het kindervragenuur. En met welke vraag die dat deed, dat hoor je straks. Maar er was meer nieuws deze week.
Er zijn 41 moties ingediend. Zoveel moties hebben we geloof ik bij mijn weten nog nooit gehad.
Besef dan ook dat het vandaag niet alleen gaat over het kabinet, over Mark Rutte of over de Tweede Kamerfractie. Want wat wij laten zien hier vandaag bepaalt het beeld wat Nederland heeft van deze partij.
Maar inmiddels zitten we met een migratiestroom die nogmaals 2 tot 3 keer hoger is dan normaal. Die moet substantieel naar beneden. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef.
En met een overduidelijke meerderheid is de motie aangenomen. Dankjewel.
Ja, de VVD-top was niet van plan om zich opnieuw te laten verrassen door kritische leden tijdens een congres in Rotterdam. Tobias, jij was er zaterdag bij.
Ja, ik vond het wel leuk, zeg maar in de politieke tactiek gezien. Hè? Dus je hebt daar een vanillefabriek in Rotterdam. Dat is nu een congrescentrum. Hè? En daar komen dan al die VVD-leden bijeen. En hoe het vaak ging of gaat bij congressen is, er zijn workshops en dingetjes en zaaltjes met zijdiscussies en panels. En dan doen we ook nog de moties. Hè? Dat is, bij de VVD was het al 2 minuten en afhameren. Maar dat moest nu natuurlijk groter, hè, vanwege die asielmoties. En ze hadden het strak georganiseerd in die zin. Kijk, in de journalistiek is het een wetmatigheid, eet eerst. Dus ga je naar een klus, zorg dat je een goede, volle maag hebt. Want je weet nooit hoe lang je er staat en hoe zwaar het wordt. En dan word je nooit chagrijnig, kom je jezelf niet tegen. Nou, dat was een van die dingen had de VVD zich ook voorgenomen. Van, we gaan niet die moties in het middagdeel doen of kort voor de lunch. Wanneer iedereen chagrijnig is en moe is en al te veel heeft gehoord. Nee, we gaan dat gelijk aanpakken. Dus het begon met de speech van Rutte. Die zei, partij verbroeder je en ga achter mij staan. En personal commitment hoorde je hem zeggen. En persoonlijk commitment. Dus een beetje proberen de boel bijeen te houden. En dan daarna gelijk de moties meteen door de zure appel heen bijten. En je merkte dat in de zaal, de motie werd dan voorgedragen of voorgelezen, en dan mocht iedereen inspreken. Nou, bij die microfoon stapelden zich allerlei Rutte-getrouwe zich op. Hè? Dus oud-minister Henk Kamp, fractieleider Klaas Dijkhoff, voormalig fractieleider Klaas Dijkhoff, die zei Klaas uit Breda wil ook wat zeggen. Nou, zo werd er een soort van klaargestoomd van, nou jongens, laten we toch Rutte nog één keertje een steun geven.
Henk Kamp uit Twente.
Klaas.
Ja, uit Breda.
Kijk, het echte probleem wat wij voor elkaar moeten zien te krijgen is het drastisch omdraaien van de immigratie naar ons land. We hebben de immigratie naar ons land niet onder controle.
De meesten nemen echt wel een verantwoordelijkheid. Sommigen hebben gewoon een zetje nodig. En die spreidingswet heb je dan ook nodig. In 2016 lukte het trouwens wel om de instroom naar beneden te brengen. Ik heb er hard voor gewerkt. Maar eerlijk gezegd was me dat niet gelukt als Mark zich niet als premier er ook druk over had gemaakt en zich had ingezet. Toen lukte het ook. Heb ik nu ook alle vertrouwen in.
Allemaal steun voor die nieuwe asielwet. Hè? Ja. Daar waren natuurlijk veel kritische geluiden binnen de VVD om die asielwet in te voeren. Die verplichte spreiding daarvan was vooral een probleem. Ze hebben er toch doorheen gekregen. Hoe hebben ze dat nou?
Deels dus door deze tactiek zo in te zetten en deels door te schetsen dat er eigenlijk de ondertoon was een beetje, je veroorzaakt een enorme kabinetsruil over iets waar je misschien in de praktijk niet heel veel last van gaat hebben. Hè? Als we het hebben over die drang, dat zit aan het einde. Dit is het verhaal van de fractie en ik denk dat ze dat verkocht hebben gekregen. Dus de drang zit helemaal aan het einde van het traject. Hè. We gaan eerst kijken of we in overleg met gemeenten, eigenlijk zoals het altijd gaat, toch een sporthal hier open of een oude bibliotheek daar gevuld krijgen. En dan helemaal aan het einde heb je een beperkte mate van drang en die is klein als je het vergelijkt op de hoeveelheid plekken die we nodig hebben. En met de grote belofte van Rutte, dat persoonlijke commitment, dat hij ook iets gaat doen aan de instroom. Dus dwel met me mee, vroeg hij eigenlijk. En ik ga zorgen dat ik de kraan een beetje dicht ga krijgen. Dat merkt hij in de, niet zozeer in wat Kamp en Dijkhoff. Hè, dat is meer van, nou, steun onze leider, het is nodig. Maar wel in de commentaren die je verder nog hoorde van, oké, nou, als we die instroom dan echt gaan aanpakken, nou ja, vooruit dan moet het maar. Met lange tanden en tegenzin, maar dan stemmen we wel in. Ja, de mensen die tegen die motie waren, hè, want het was 77% steunde de partijenkoers, zeg maar. Ja, de overige leden, ja, die hadden zoiets van, ja jongens, dat verhaal horen we al 12 jaar. Maar dat was dus toch niet de meerderheid van de VVD-achterban, vooralsnog.
77%, Hans, dat is toch best wel een groot deel eigenlijk. Zeker. Wat zegt dat nou over die positie van Rutte binnen de VVD?
Dat die toch sterker is dan je denkt. Ja, wij zijn heel erg snel geneigd om Mark Rutte af te schrijven. Weet je. Nou, u heeft hij echt zijn tijd wel gehad. Alleen dat zeggen we al best wel vaak en best wel lang. En op de dag van het congres, die ochtend nog, kwam er een onderzoek van de Een Vandaag opiniepanel onder VVD-leden. Waaruit bleek dat een merendeel van de VVD-leden, als je het ze vraagt, zegt, nou ja, wat mij betreft mag dit wel zijn laatste kunstje zijn, hè, deze kabinetsperiode. Maar tegelijkertijd, weet je wel, 2 weken terug krijgt hij een opstandige fractie weer in het gareel. Afgelopen zaterdag krijgt hij zijn leden weer achter zich. Zijn positie is gewoon sterk, ja. Hoe je het ook went of keert. En dat komt natuurlijk ook dat er geen concurrentie is binnen de partij. He, er is geen gedroomde opvolger nog voor Mark Rutte. Al staat ze in de coulissen.
Edith Schippers.
Letterlijk in de coulissen bij het congres. Overigens had ze, dat is wel even grappig, ze was iets later. En er werd over gezegd, ja, ze heeft pech met de auto. Maar Hans en ik vertrouwen dat niet helemaal, hè Hans? Want
ik had de indruk dat het ze misschien niet bij dat mogelijk pijnlijke gedeelte, want ze wisten natuurlijk van tevoren bij de VVD ook niet hoe pijnlijk de ochtendsessie zou worden, gewoon even niet aanwezig wilde zijn.
Ja, het is mij niet duidelijk hoe laat ze precies binnen is gekomen, want ze sloop echt zo stilletjes de zaal in een beetje. Dus
daarmee was ze ook geen onderdeel van de discussie, dus dat komt.
Ja, dat kwam wel goed uit.
Maar
goed. Misschien had ze gewoon
misschien is
de accu leeg of kan, hè?
Ja. Ik bedoel, het is ook wel weer zo dat wij in Den Haag vaak heel vaak allerlei scenario's en complotten vermoeden, terwijl het gewoon helemaal niet. Terwijl het gewoon dom toeval is.
Ja, je denkt House of Cards, maar het is vaker Peppy en Kokkie gewoon. Ja. Het is echt. Ja.
Dat is nou een mooie vergelijking. Ja. Die gaan we onthouden.
Ja. Ja, Rutte heeft dus nu beloofd om die asielstroom omlaag te gaan brengen. Hoe gaat hij dat dan doen?
Ja, goede vraag. Dat weet hij zelf ook niet. En voor zover hij het al weet, gaat hij het niet zeggen, zegt hij dan. Want dat, dan staan er, zei hij letterlijk, 20 hoogleraren klaar. Die zitten allemaal in de smink thuis te wachten totdat wij ze gaan bellen met waarom dat dan niet kan. Hè? En dan is het idee eigenlijk al dood voordat het geboren is. Er zijn wel, kijk, ergens heeft de VVD het tij mee. In die zin, er zijn ook wij zijn niet het enige land in Europa dat kampt met hele hoge instroom. Hè. Er zijn veel meer landen die er last van hebben. Hè. Los nog van Griekenland, maar Italië, Spanje. Ook op de Westerse Balkan, dat is inmiddels een route aan het worden. Dus er zijn ook in Europa, vandaag is er weer overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken over dit probleem. Er is wel een soort stemming van, oké, we moeten misschien nu naar maatregelen gaan grijpen die waarvan we in het verleden zeiden, ja, dat is juridisch gewoon niet haalbaar. Dan gaat het bijvoorbeeld over die bootjes die op de Middellandse Zee de gammele vlotten ophalen en die mensen dan in Europa aan wal brengen. Dat is volgens maritieme wetgeving wat je moet doen. Maar klinkt het nu in Brussel van, ja, is dat nog wel van deze tijd? Nou ja, zo zijn er, het vluchtelingenverdrag is natuurlijk ook een vrij gedateerd document, wat helemaal niet van toepassing is eigenlijk meer op hoe de wereld er nu voor staat. Hè? Want dat is geschreven in de tijd dat vluchtelingen veel meer in de eigen regio werden opgevangen. Nou ja, eigenlijk dat soort onorthodoxe dingen gaat Rutte er niet in zijn eentje doorheen krijgen natuurlijk. Maar hij hoopt wel, denk ik, een deel van de coalitiepartijen mee te krijgen bij het nadenken over dit soort oplossingen. Dus echt heel ander soort oplossingen.
Ja, alleen Europese oplossingen kosten heel veel tijd. En zoveel tijd wil Mark Rutte ook weer niet. Nee, maar in ieder geval zijn partij niet.
Nee, dat wordt dan verwezenlijking in kabinet Rutte 13. En dat gaat de VVD te lang duren. Kijk, nu is die 77% is nog, nou ja, oké. Okay. Maar dat percentage tegenstanders gaat klimmen naarmate het langer duurt. Nog los van de politieke problemen die dit gaat veroorzaken.
Zeker. Dus, want die liggen gewoon nog steeds op tafel. Kijk, je kunt wel zeggen, dat is wat andere partijen zeggen. Hè? We moeten het in Europa proberen op te lossen. In Europa dingen oplossen kost echt heel veel tijd. En de VVD-achterban is gewoon zijn geduld kwijt. Die zegt, we willen nu resultaten zien van minder instroom. Dus ja, dan zou je toch naar Nederlandse regelgeving moeten kijken. En daar krijg je de handen dan weer niet voor op elkaar.
Bijvoorbeeld niet bij D66.
Nou ja, terwijl de VVD aan het congresseren was in de Van Nellefabriek, werd een paar kilometer verderop in Rotterdam in de Doelen door D66 gecongresseerd. Daar waren net zoveel mensen als bij VVD, ook 1500. Daar was ook een grote bijeenkomst over, wat moeten we nou doen met migratie. En je merkt gewoon, D66 het kijken heel anders tegen. Die leven in een hele andere wereld dan VVD'ers. Zij zien migratie vaak als een verrijking van onze samenleving. Dat hebben we nodig met alle vacatures die we hebben. De D66-fractie in de Tweede Kamer spreekt gewoon nog een keer uit. Wij gaan niet accepteren dat Nederland verder verrechtst. D66 senaatsvoorzitter Petra Stine zei nog eens een keer, al die partijen die denken dat je migratie kunt stoppen, er zijn ook mensen die geloven dat de aarde plat is. Kortom, die kijken echt heel anders naar migratie dan VVD'ers. Nou ja, probeer dan maar eens een keer tot een overeenstemming te komen over meer grip op migratie. Er wordt al wel binnen het kabinet door een aantal ministers gefilosofeerd over, jongens, hoe zouden we dat kunnen doen? Die zitten in een soort van denkclubje. Alleen daar wordt eigenlijk niet zozeer op naar een compromis gezocht. Wat die ministers vooral aan het doen zijn, is eerst eens een keer de feiten op tafel krijgen. En op papier zetten, hoeveel migranten komen er nou eigenlijk? Hoeveel asielzoekers zijn het? Hoeveel arbeidsmigranten zijn het? Uit welke landen komen ze? Wat zijn überhaupt de wettelijke mogelijkheden om daar iets aan te doen? En meer dan dat is het ook niet. Dus kortom, ik zie nog niet heel snel overeenkomst binnen deze vier partijencoalitie.
Ja, en als dat dan in Katshuis zeg maar het resultaat is van de overleg dag 1, hè, dus we hebben een factsheet met dit zijn de feiten. Maar dan dag 2, ja, dan komt een keer de vraag op tafel. Oké, en wat vind jij dan nou? En bij Hans zat bij D66, ik zat bij de VVD op hetzelfde moment. Wij zaten een beetje te appen. Nou, het was alsof hij op Venus was en ik op Mars. Dat zijn twee werelden die totaal niet bij elkaar te brengen zijn. Nee. Terwijl ze bij de VVD echt alle handen wetboeken aan het openslaan zijn om te kijken hoe ze die mensen kunnen weren. Hadden ze het bij D66 over hoe lekker de Syrische keuken is, volgens mij.
Zeker. Nou ja, letterlijk. Ja.
Dus, snap je? Om even aan te geven, dat ligt jaren daartussen. Ik weet niet hoe je dat bij elkaar gaat brengen.
Maar dan ligt een nieuwe kabinetscrisis toch wel weer op de loer.
Dit is echt een sluimerend
Van alle problemen die dit kabinet moet oplossen, deze coalitie moet oplossen, ligt asiel denk ik wel het meest principieel. En is daarom denk ik ook het lastigst om op te lossen. Kijk, over stikstof is lastig. Er moet eigenlijk weer bezuinigd worden op de een of andere manier komend voorjaar. Dat zijn allemaal lastige problemen. Maar dat zijn ook technische problemen. Asiel is vooral een heel erg principieel probleem. Hoe kijk je aan tegen asiel, tegen arbeidsmigratie? En daar denken deze vier partijen echt anders over.
Ja, dan leek de ChristenUnie wel weer een draai te maken deze
Nou, week. Dit is slim, hè? Kijk, ja, je moet even... Gert-Jan Segers is een slimme, slimme politicus.
En de hele, je onderschat Gert-Jan Segers niet.
Ja. Wat heeft hij gedaan, Hans?
Nou ja, wat hij zegt...
Kijk, vandaag in de krant, hè, dus ja.
Ja, even Gert-Jan Segers zegt... met ons valt best te praten over minder asiel, maar... En vervolgens komt hij met een oud plan van de ChristenUnie op de proppen. Maar dan willen we ook kijken naar arbeidsmigratie. En wat hij dan vervolgens doet, is Mark Rutte de hemel in prijzen. Mark Rutte is zo geweldig, heeft zoveel ervaring, zoveel aanzien in Europa. Hij krijgt dit vast wel voor elkaar om dit in Europa te regelen. Kortom, met andere woorden, Mark, jij wilt toch zo graag iets regelen op asiel? Alsjeblieft, jongen, doe je best maar. Waarvan... Ook Segers weet, dit gaat heel lang duren. En wat hij erbij zegt over asiel, hij wil best praten over asiel. Maar hij wil alleen praten over strengere asielregels als het in Europees verband gebeurt. Hij wil niet dat het Nederlandse asielbeleid strenger wordt, want dat noemt hij pestmaatregelen. Daar kan de ChristenUnie niet mee instemmen. Dus kortom, als je aan close reading doet naar wat hij precies zegt, blijven de verschillen wel groot. Al moet ik ook wel toegeven, hij laat wel zijn goede wil zien natuurlijk.
In zoverre... Ja, nee, zeker. Nee, het is een opening. En het is helemaal niet verkeerd om dat... zo in te zetten dat het jou ook goed uitkomt. Maar het is natuurlijk... Kijk, migratie is één ding. En dan hebben we het over mensen die uit landen komen... die hier geen recht hebben op opvang. Die mensen uit Albanië, Bengalen. Nou ja, je kan het zo gek bedenken. En we hebben arbeidsmigranten. En die arbeidsmigranten hebben we ook nodig. Nou, hoeveel? Maar hoeveel? En hoe kun je die wel huisvesten? Nou, Segers maakt daar al een hele tijd een punt van. Hè? Dus dat moet je hem absoluut nageven. En ja, ik denk nu heb ik een middel om dat ook, en terecht, want het gaat over die discussie, omdat
het merendeel van de migranten die naar Nederland komt, hè, want we hebben het dan steeds over, er komt een hele stad per jaar bij. Ja. Dat is voor het overgrote merendeel, zijn ook arbeidsmigranten. Dus daar heeft hij ook een punt. Tegelijkertijd weet je ook, en daarom vond ik het eigenlijk wel heel slim wat hij doet. Wat hij eigenlijk doet hiermee, is de discussie openbreken door te zeggen, wij willen best over dingen praten, maar... Kijk eerst naar arbeidsmigratie. Dat vindt overigens CDA ook. Maar D66 vindt dat helemaal niet. D66 vindt het vrij verkeer van personen binnen Europa echt een grote verworvenheid die we juist moeten koesteren. Dus daarmee zet hij de discussie, zet hij D66 ook alweer onder druk.
Ja, ik denk dat het een van de laatste dingen die toen nog fractieleider Rob Jetten deed bij D66... was een statement maken met we hebben meer arbeidsmigranten nodig in Nederland. Ja, dus ChristenUnie heeft dat natuurlijk ook gelezen. Die weten heel erg goed waar hun coalitiepartner staat op dit punt. Dus als er al een verdeling was binnen de coalitie... dus pro- en anti-migratie. Hè? Dus als je hem helemaal plat slaat, dan zou je voorheen hebben gezegd... Oké, VVD en CDA aan de conservatieve kant. ChristenUnie D66 aan de coulantere kant. Nou, ChristenUnie die zegt nu, oké, we gaan een beetje in het midden zitten. Ja, dan heb je D66 nog aan die andere kant. Terwijl de ChristenUnie eigenlijk in de kern toch ook nog steeds wel aan de coulante kant zit. Dus het compliceert die onderhandelingen... En ergens nog verder, terwijl het ook een opening kan bieden. Maar ja, je ziet het. Ga dit maar eens bij elkaar schakelen.
Ja, tegelijkertijd, als ik dan toch nog één klein ding eraan mag toevoegen. Wat natuurlijk wel goed is, is dat we niet alleen naar asiel kijken. Want arbeidsmigratie is ook echt een probleem. Er zijn echt hele wijken in Rotterdam waar het merendeel van de huizen inmiddels door Oost-Europese arbeidsmigranten wordt bewoond. En de omstandigheden waaronder die mensen leven zijn vaak echt erbarmelijk. Mensen met 10 mensen in een kamer, met loshangende stroomdraden, tegen duizenden euro's huur die ze moeten betalen. Het is echt heel erg. En dat we daar eindelijk eens een keer wat aan gaan doen, is ook wel hoog nodig. Overigens heeft het kabinet daar al wel wat eerste plannen voor neergelegd. Hè? Alleen die moeten wel allemaal nog worden uitgevoerd.
Het spel is in volle gang in ieder geval. Dat Zeker. Is duidelijk. Kinderen uit groep 7 en 8 maakt dit ministers tijdens het kindervraaguur soms knap lastig. Zo stond premier Rutte toch al even te hakkelen na een vraag over de oorlog in Oekraïne.
Waarom geven we geen of minder wapens of militairen aan andere of armere landen?
Ja, kijk, het was een goede vraag.
Ja, ik hoor de minister-president aarzelen.
Ja, nee.
Dat komt niet vaak voor, dus...
Nee, de Kamerleden kan ik wel aan, maar dit is een ingewikkelde.
wat kunnen wij eraan doen dat onze ouders het soms niet kunnen betalen?
Eigenlijk moet jij je daar geen zorgen over moeten maken. Moet ik me daar zorgen over maken?
Wanneer komt dan die IJmeerverbinding?
Moest je deze vraag stellen van de gedeputeerde, zeker van Flevoland, of niet?
Mijn vader.
Oh, je vader? Dat is eigenlijk nog veel beter.
Ja, dit is het driemaandelijkse of halfjaarlijkse kindervragenuurtje. Kinderen van verschillende scholen worden uitgenodigd en mogen dan het kabinet bevragen. Natuurlijk her en der een ingefluisterde vraag. Maar die vraag van over de oorlog van aan Rutte. Van waarom wel Oekraïne bewapenen en waarom bemoeien we ons niet met andere conflicten? Ja, het is een heerlijke vraag. Want het antwoord is namelijk heel cynisch. Omdat deze oorlog op ons continent is. Dit gaat ons wel aan en een andere oorlog niet. Ja, leg dat een keer maar eens uit. Het kindervragenuurtje is... ik vind het altijd leuk. Omdat het... Ja, het dwingt de politici tot soms hele lelijke antwoorden. En dan lullen ze natuurlijk heel professioneel omheen. Maar politiek is lelijk. Het leven is soms heel cynisch en sarcastisch en hard. En dat komt dan bij dit soort momentjes even aan het licht. Ik vind dat heel prettig. Ja, ja. Ik krijg de mond vol tanden momenten. En dat maak je als ouder mee, maar als politicus dus ook.
Werden er nog kritische vragen over stikstof gesteld?
Dit geloof ik niet zo. Ja, er zat wel stikstofgerelateerde vragen, maar niet eentje waardoor er een politieke crisis is veroorzaakt.
Ja, want vandaag is de grote dag dat het kabinet de plannen voor de stikstofcrisis presenteert. We weten al wel wat, hè, Hans?
Misschien even voor de luisteraars. Wij nemen dit op voordat de ministerraad naar buiten komt vandaag. Dus we hebben nog niet de volledige plannen, maar ja, we weten al wel wat. Kijk, we moeten iets doen aan de stikstofuitstoot om weer huizen te kunnen bouwen. Zeker nadat de rechter vorige maand in een rechtelijke uitspraak over die aangespannen was door die club van Johan Vollebroek weer eens een keer een streep heeft gezet door de manier waarop het kabinet nu zeg maar de wetgeving had geregeld. Waardoor er toch huizen gebouwd konden worden terwijl de stikstofuitstoot nog niet naar beneden was gegaan. Nou ja, de rechter zegt je moet gewoon die stikstofuitstoot moet naar beneden voordat je huizen kan bouwen. Als ik het heel simpel probeer uit te leggen. Nou ja, dus het kabinet komt vandaag met een regeling waarbij boeren die in de buurt van natuurgebieden zitten en die veel stikstof uitstoten, omdat ze bijvoorbeeld veel dieren hebben, uitgekocht kunnen worden. Zoals het er vooralsnog uitziet, redelijk riante regeling. Ik bedoel, de eerste reacties van de boerenorganisaties waren voorzichtig positief ook. Alleen de kern van het probleem blijft wel, wordt het verplicht of blijft het een vrijwillige regeling? Kijk, het kabinet zal het zeggen. Het is een vrijwillige regeling, hè, we gaan mensen niet dwingen. Maar uiteindelijk, als boeren niet instemmen met zo'n uitkoopregeling, en ze zeggen nee, ik wil gewoon door blijven gaan met boeren, worden ze wel geconfronteerd met steeds strengere milieuregels. Want ja, dat is nodig om die stikstofuitstoot naar beneden te krijgen. Dat is nodig zodat we weer huizen kunnen bouwen. Dus ja, uiteindelijk wordt het boeren die eigenlijk zeggen nee, ik wil door blijven gaan, ik neem die regeling niet, worden eigenlijk via de achterdeur wel gedwongen om alsnog te stoppen.
En dus gaat het vooral om verleiding.
Verleiden, dat is het toverwoord van de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet.
Het kabinet blijkt nu met een bonus te willen komen om boeren bij natuurgebieden uit te kopen.
Dat vinden wij een goede zaak, dat je een gesprek voert met boeren, dat er geen lijstjes gaan circuleren. Maar wat ik hoor over strengere milieueisen en dat eigenlijk het als een soort oproeppremie gaat functioneren. Ja, dat lijkt ons echt geen goede ontwikkeling.
Gematigd positief, hè? Dat is wel een beetje wat je hoort toch, van ja, deze
kijk, ja, oprotpremie. Kijk, destijds was het Christiane van der Wal, hè, de minister van Stikstof, die zei het wordt een woest aantrekkelijke regeling. Nou, is het een woest aantrekkelijke regeling?
Nou ja, 120 klinkt toch best wel aardig.
Klinkt wel aardig.
120%?
Klinkt wel aardig. Maar is dat woest aantrekkelijk? Vertaal het even naar je leven.
Ja,
maar
vertaal het naar de schulden die heel veel boeren hebben moeten maken om te investeren in hun bedrijf.
Ja.
Wat vaak ook een ouderdags voorziening is. Dus ik, ja.
Aan de andere kant, als je weet in het vooruitzicht het is dat je heel anders moet gaan boeren of beperkter moet gaan boeren. Of met innovaties die je ook weer moet gaan bekostigen. Dan is het misschien wel een woest aantrekkelijk alternatief.
Ja.
Voor wat je niet wil.
Maar... Zeker ook omdat, en dat weet het kabinet ook, er heel veel boeren zijn. Die zijn al wat ouder en die hebben geen opvolger voor hun bedrijf. Omdat hun kinderen bijvoorbeeld zeggen van ja, sorry pap, maar ik zie het niet zitten om te gaan boeren de rest van mijn leven. Ja, en die moeten ook iets. Dus ik denk dat het met name voor die groep aantrekkelijk zou kunnen zijn. Maar ja, dan nog, het is afwachten. Kijk, Hoe dan ook wordt vandaag niet het alomomvattende plan wat alles oplost gepresenteerd. Nee, helemaal niet. Want het zijn alleen maar weer aanzetten tot beleid. Er moet een landbouwakkoord komen. Dit gaat echt nog maanden en maanden duren.
Ja, hoe gaat het kabinet nu precies bepalen welke boeren er dan in aanmerking komen?
Nou ja, dat is een van die heikele punten. Hè. Dus je hebt, we hebben het vermaarde stikstofkaartje gehad. Hè. Dat was een fout. Er was een lijst met piekbelasters, maar die lijst bleek niet te bestaan. Nou ja, wat we horen is dat dat er nu wel in zit.
Nou ja, provincies hebben natuurlijk een beter overzicht van welk bedrijf waar wel of niet een probleem vormt voor een natuurgebied.
Dus je gaat iets meer decimalen achter de komma horen wie dat dan zijn, maar nog niet volledig. En als je naar een landbouwakkoord gaat, hè, en dat is waar de minister, nu is dat Adema, hè, dat was Staghouwer niet gelukt, maar Adema doet poging 2, zullen we maar zeggen. Als je naar een landbouwakkoord gaat, ja, dan wil je dus ook niet op dag 1 iedereen op de kast hebben. En je wil in gesprek blijven. En je wil nog wat ruimte hebben voor compromissen. Dus wat je vanmiddag gepresenteerd gaat krijgen of hebt gekregen, dat is niet het eindwerkstuk. Nee,
het zijn vooral heel veel goede voornemens. Heel veel plannen om de bouw los te trekken in Nederland. Vrijwillig de veestapel naar beneden te krijgen. Maar ja, dit is zeker nog niet het slotstuk.
Het kabinet zet nu in op 3000 boeren en bedrijven die dus gebruik gaan maken van die regeling. Het is nog maar de vraag natuurlijk of dat gaat lukken. Wat ook opvallend is.
En het is vooral de vraag of het de boeren zijn die je...
Die je wil hebben.
Ja, die je even puur vanuit het stikstofbelang gekeken weg wil hebben. Ja.
Kijk, Remkes heeft het in zijn rapport steeds gehad over 500, 600 grote piekbelasters. 3000, dat zijn er wel een heel stuk meer.
Nou ja, het gaat uiteindelijk niet alleen om het even heel ingewikkeld te maken. Want we hebben het steeds over stikstof. Maar er spelen heel veel problemen waar het kabinet een oplossing voor moet zien te vinden. Die raken aan het boerenbestaan. Dus we hebben de stikstofuitstoot die naar beneden komt. Nou, veel van die stikstof komt vanuit de veeteelt. Overigens niet alles. Hè. Er moeten ook maatregelen komen voor de industrie en de binnenvaart. Maar stikstof is niet het enige probleem. We zitten bijvoorbeeld ook met een klimaatprobleem. We zitten met een waterprobleem. Hè. Ons grondwater is voldoet niet aan de Europese regels over hoe schoon het is. Daar moet, dus er moet minder mest worden uitgereden. Want anders voldoen we niet aan die... Dus dat zijn allemaal problemen waar oplossingen voor moeten worden gezocht die uiteindelijk boeren raken. Dus Johan Remkes keek heel erg naar het stikstofprobleem. Maar ja, er zijn nog veel meer problemen.
Ook om de CO2-uitstoot.
Ja. Nou ja, bijvoorbeeld het kabinet zal bekendmaken dat het grondwaterpeil in veenweidegebieden omhoog moet. Dat is bijvoorbeeld in het Groene Hart in het westen van Nederland is zo'n gebied. Dat betekent dat in zo'n veenweidegebied, ja, ik probeer het heel simpel uit te leggen, maar veenweide, dat bestaat eigenlijk, dan bestaat de grond uit rottende planten. Hè, dat is eigenlijk veen. Als je dat grondwater naar beneden laat, zoals we dat nu vaak doen, hè, dat doen wij zodat tractoren over het land kunnen rijden bijvoorbeeld, want anders wordt het te nat. Alleen daardoor komt er ook heel veel stikstof, wat in die rottende plantenbodem zit, komt vrij in de lucht. Als je dat grondwater hoger doet, dan blijft die stikstof in de grond zitten. Nou, bijvoorbeeld in Ierland hebben ze ook net een wet aangenomen om ervoor te zorgen dat die stikstof in de veengrond blijft zitten. Nou, dat willen we in Nederland ook. Alleen ja, dat heeft wel weer consequenties voor die boeren. Want dat betekent dat je bijvoorbeeld geen akkerbouw kunt plegen op die gebieden.
Ja, een vee haalt natte voeten.
Een vee haalt natte voeten. Dan moet ik er wel even bij zeggen, de reden ooit herinner ik mij nog uit mijn geschiedenislessen van vroeger, dat wij in Nederland zo beroemd zijn geworden met onze zuivelproductie, is omdat wij zoveel veenweiden hadden. Daar kon je geen graan verbouwen of groenten. Het enige wat je daar kon laten groeien was gras. Dus de boeren in de middeleeuwen zetten daar heel veel koeien op. Hè. Weliswaar was dat drassig, maar goed, met die koeien kon je houden en daarmee konden we heel veel kaas maken. En omdat we zoveel koeien hadden, meer koeien dan mensen, althans meer koeien dan nodig was om de mensen te voeden, konden we die kaas die we daarvan maakten ook exporteren. En zo zijn wij ooit een beroemd kaasland geworden. Nou, maar dat even terzijde.
Opgelet op school, hè, daar. Ja. Hey, ja. Hoogvliet 1974, maar hij heeft wel opgelet, hè?
Ja. Het is overigens 1973, vrees ik. Ja, het is heel erg. Maar ik weet niet of de boeren met dit geschiedenislesje nou heel veel blijer worden.
Zijn de boeren met die andere maatregelen nog wel blij te maken dan? Zit er nog iets in waarvan de boeren echt denken, ja, dit is fijn, hier worden we wel gelukkig.
Nou ja, geld. Kijk, daar ligt
die 120%.
Er staat natuurlijk toch een enorme zak met geld klaar om om boeren te verleiden. Hè, daar komt het woord weer om anders te gaan boeren of om minder te gaan boeren of om het op te stoppen. Maar dat is dan ook wel het enige waar je ze blij mee zou kunnen maken.
Ja, want in de kern het hele probleem dat hun leven en hun werk gaat veranderen. Ik bedoel, daar heeft het kabinet niet op geweken. Weet je, daar zijn we niet op gaan bewegen, zeg maar. Hè, we kunnen, het kabinet heeft her en der wel een beetje laten vallen. Oké, we kunnen over termijnen praten en we kunnen over geld kunnen we praten en we kunnen praten over wat wanneer. Maar dat we dit gaan doen, ja, daar zit eigenlijk geen centimeter beweging op. Hè? Dus ja, ergens moeten boeren organisaties zijn dat zich gaan realiseren. En de vraag is, kunnen boeren daarin mee? En ik denk dat die kentering wel, als je de reacties ziet, een klein beetje aan het gebeuren is.
Als we dan kijken naar volgende week?
We gaan dus naar de rechter of linkerarm van Connie Helder kijken. Kijken of die band er omheen zit.
En jullie niet. Denken niet?
Ik gok
van niet. Nee. Ja, ja. Kijk, uiteindelijk is deze hele operatie waarom we überhaupt gaan, bedoeld juist om de Catharese niet tegen haar in te strijken.
Ja, dan ga je met zo'n band lopen. Nee, ja. Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Nee.
Andere dingen nog?
Begrotingsbehandeling sociale zaken. We hadden het eerder deze podcast
vertel over. Vertel ons alles, Hans.
Nou ja, een van de dingen waar het over zou gaan is toch migratie. Kijk, ik zei al dat het kabinet al plannen aan het maken was, hè, om iets te doen aan arbeidsmigratie. En een van de dingen die minister Van Gennep volgende week nog eens een keer zal benadrukken, want een groot deel van de begroting zal over arbeidsmigratie gaan, is dat het voor werkgevers in bijvoorbeeld de tuinbouw, maar ook in slachterijen, gewoon minder aantrekkelijk moet worden om arbeidsmigranten hier naartoe te halen. Hè? Want als je bijvoorbeeld strengere regels maakt over huisvesting of over eerlijk loon of dat soort dingen, wordt het duurder. En ja, dan is het voor een tuinder bijvoorbeeld al eerder aantrekkelijk om een machine te kopen in plaats van Wit-Russen hier de asbestos te plukken.
Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!